Welkom bij een speciale aflevering van de GPFD-podcast, waarin we uitgebreid gaan terugkijken op het Formule 1 seizoen 2020. Mijn naam is Erwin Jaggi, Formule 1 verslaggever van motorsport.com. En in deze podcast hoor je ook mijn collega's Ronald Vording. Hey Ronald.
Goedemiddag Erwin.
Mike Mulder. Hallo Mike.
Dag Ronald, dag Erwin.
En Filip Kleren. Hey Filip.
Goedemiddag heren.
Ja mannen, we zijn ver in december. De hoogste tijd om terug te kijken op het voorbije jaar. We gaan dat doen in twee delen. In het eerste deel gaan we de onderste vijf teams in de constructeurskampioenschap bij langs. En bespreken we dus de seizoenen van Williams, Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri en bijzonder genoeg ook Ferrari. En in het tweede deel dat later online komt, komen de bovenste vijf teams in het kampioenschap aan de orde. Te weten Renault, Racing Point, McLaren, Red Bull en Mercedes. Maar laten we even bij het begin beginnen. En we hebben met z'n allen een heel bijzonder jaar achter de rug met coronavirus. Ja, hoe was 2020 voor jou, Mike?
Veel binnenzitten, veel tijd werken, thuiswerken, moet ik zeggen. Weinig collega's gezien. Het is wel grappig, ik ben heel kort in februari bij Motorsport terechtgekomen. En nog geen maand later ging Nederland op slot. Dus ik heb 3 weken op kantoor doorgebracht. En jullie waren daar niet bij, want Erwin zat op dat moment in Australië. Dus ik kom het zo nog wel over te spreken, denk ik. En Ronald was op pad in Nederland voor allerlei verhalen rondom Zandvoort, denk ik. Dus daarna was het veel thuiswerken en de Grand Prix vanaf de keukentafel, eetkamertafel volgen met allerlei schermen neergezet hier. En het was een heel hectisch seizoen. Ik heb het even nagerekend, 161 dagen, 17 races. Ja, hectiek, druk, elk weekend ongeveer met Formule 1 bezig. Een memorabel seizoen.
Ja, Ronald, we zouden dit jaar een permanente pas met elkaar delen voor het Formule 1 seizoen. Ja, dat liep allemaal even anders. Hoe heb jij het jaar ervaren?
Ja, nou ja, de wintertest was eigenlijk het enige wat volgens plan is verlopen natuurlijk. Die hebben we nog keurig verdeeld. Ik week 1 en jij week 2. Ja, en daarna hadden we een heel schema voor de rest van het seizoen. Jij inderdaad naar Australië. Achteraf voor Jan met een korte achternaam. Ja goed, ik zou dan naar Bahrein en toen wisten we natuurlijk al dat het niet meer door zou gaan. En dat jammer genoeg die permanente pas misschien een leuk aandenken is om ergens in huis te bewaren, maar dat we hem praktisch eigenlijk niet hebben kunnen gebruiken. Daar baal ik persoonlijk natuurlijk van. Tegelijkertijd zeg ik er altijd achteraan van we moeten ook onze zegeningen tellen. Het Formule 1 seizoen is godzijdank doorgegaan. Wij hebben, denk ik, met de middelen die we hadden, een goed jaar gedraaid. We hebben allemaal nog werk. Dat is in deze tijd ook geen vanzelfsprekendheid. En tot slot moet ik denk ik ook zeggen dat de Formule 1 en de teams het zo goed mogelijk hebben ingericht. Ik bedoel, normaal hebben wij op donderdag altijd de mediasessies en de interviews op het circuit. Dat hebben ze nu allemaal digitaal gedaan, waarbij je ofwel via een Zoom call live je vraag kon stellen, ofwel die van tevoren kon indienen. Nou ja, ik moet zeggen, op die manier zijn ze ons heel erg tegemoet gekomen. En dat geldt zeker ook voor Red Bull. Max Verstappen, zijn Nederlandse mediasessies gingen nog allemaal door. Dus ja, niet het jaar waarop we gehoopt hadden. Maar onder de huidige omstandigheden heeft iedereen er wel het beste van gemaakt.
Filip, jij woont in Barcelona. Die stad is lange tijd in volledige lockdown geweest. Hoe heb jij het gehad?
Net zoals jullie, denk ik. In het begin keek iedereen naar Spanje van oei. Het gaat daar niet zo best, hoe is het met jullie? Maar daarna volgde Nederland en België ook wel vrij snel in maart en april. Dus ja, heel veel binnenzitten. Dan toch nog naar de Spaanse Grand Prix hier geweest. Wat best een vreemde ervaring was, moet ik zeggen. Met 12 mensen in de perszaal. En dan geen toegang. Maar verder, ja, ik vond het vooral een lang seizoen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar voor mij, ja oké, we zeggen... Ja, kort seizoen, minder races dan verwacht, maar het duurde voor mij wel 1,5 jaar. Ik weet niet of dat de triple headers waren of
ja, het is wel feit dat niet alle,
ja, de races waren ook niet allemaal even boeiend. Misschien daarom. Ja.
Nou, ja, je noemde inderdaad de Formule 1 test, die werd al genoemd. Dat voelt al gewoon zo lang geleden, die test in februari. Dat is ongelooflijk.
Nou. En ook... Wat wel grappig is met die test, weet je wel. Ik kan me namelijk nog herinneren dat ik dus de eerste week was. En dat wij in Barcelona gewoon met de KLM terugvlogen. Ik en nog een paar andere Nederlandse journalisten. En het is wel grappig, want toen leek corona nog vooral iets wat in China speelde. Dus ik weet nog heel goed, ik was natuurlijk alleen, dus dan krijg je altijd mensen naast je in het vliegtuig. Dat ik daar zat en bij iedere Chinees die binnenkwam, begonnen mensen eigenlijk angstvallig te kijken van, oh nee, hij zal toch niet naast mij gaan zitten, weet je wel. Omdat mensen echt dachten van, oké, dat is het virus. En dat lijkt nu gewoon een compleet andere wereld, omdat het virus nu voor iedereen gewoon het nieuwe normaal is geworden.
Ja, het is ook die tweede test, toen begon het zich, waar ik bij was, toen begon het zich verder te ontwikkelen. En toen was het ook al een beetje de vraag van, zou Australië doorgaan of niet? Nou, ik ben anderhalf week later ben ik toch op het vliegtuig gestapt naar Australië. En onderweg daar naartoe, toen was eigenlijk de eerste coronamelding in Melbourne. In een hotel vlakbij het circuit. Voor de race zelf was toen eigenlijk nog geen veldje aan de lucht. Ik kwam woensdag aan, gewoon accreditatie opgehaald voor jou en mij, Ronald. Naar het circuit gegaan en naar het mediacentrum om een plekje uit te zoeken en mijn collega's vast te spreken. John Tenone was er ook al. Donderdag was ook nog vrij normaal. Gewoon de mediasessies gingen door. Wel op anderhalf meter afstand. Dus dat was een beetje ongemakkelijk. Ze zaten gewoon aan een tafeltje en dan op anderhalf meter een lint gespannen. Dus het zag er een beetje bizar uit. Maar goed, op dat moment ook nog niks aan de hand. En eigenlijk... aan het einde van de dag kwam in één keer dat nieuws naar buiten dat er een positieve coronatest was geweest bij McLaren. En toen die nacht die volgde, die was echt heel bizar, de nacht van donderdag op vrijdag. Want toen was echt lange tijd onduidelijk of het wel door zou gaan of niet. Ik geloof dat Sky op een gegeven moment meldde dat het allemaal doorging. En BBC meldde dat het werd afgelast of andersom. In ieder geval tegelijkertijd waren er tegenstrijdige berichten. En toen werd ik vrijdagochtend wakker. Ik toch maar even geslapen, een uurtje of twee. En toen werd ik wakker van het geluid van de Formule 1-2 zitten van Paul Stoddart. Dat is officieel het eerste punt op het programma op vrijdag. Dus ik dacht van, nou, dat is op zich wel hoopvol. Want het programma is begonnen voor die dag. Dus ik ben gewoon naar het circuit gegaan. Alle monteurs stonden ook voor de paddock te wachten om naar binnen te gaan toen ik daar aankwam. Etenskraapjes, daar werd al volop eten bereid, koffie gezet voor de fans die nog voor de poorten stonden te wachten op dat moment. De merchandise stands, die maakten zich klaar voor de fans. En toen kwam ik aan het mediacentrum en toen kregen wij, voordat het officieel naar buiten kwam, kregen wij een statement in handen via een collega dat het allemaal niet door zou gaan. En dat was echt wel het meest vreemde moment dat ik heb meegemaakt in mijn Formule 1 carrière, dat je helemaal naar de andere kant van de wereld reist en dat vervolgens gewoon niet doorgaat. En dat voelde heel onwerkelijk. En later hebben we toen, een uurtje later, zoals die persconferentie met Chase Carey en Ross Brawn. En eigenlijk best wel bizar, omdat in Melbourne zelf was verder eigenlijk nog helemaal niks aan de hand. Dus ik ben die avond nog gewoon een biertje gaan drinken met collega's, uit eten geweest. En in de stad zelf merkte ik er verder helemaal niks van. Ik ben er uiteindelijk nog tot maandagochtend gebleven. Zondagavond ook nog gewoon een concert kunnen meepakken. Omdat het gewoon, ja, in Melbourne speelde verder niks. En ondertussen in Nederland sloeg de gekte los. Mensen waren het hamsteren op dat moment. Dus ik maakte op dat moment wel best wel zorgen ook over mijn vrouw en mijn zoontje. Die zaten daar met z'n tweetjes thuis. En heel Nederland leek helemaal doorgeslagen, zeg maar. Dus ja, dat was wel echt een hele vreemde trip.
Ja, ik moet ook zeggen, die persconferentie, ja, want ik weet het nog vrij goed. Wij zaten natuurlijk hier in Nederland met het tijdverschil. Volgens mij heb ik 48 uur achter elkaar gewerkt of zo toen. Want ik weet ook nog precies dat wat jij vertelde van Sky en BBC was natuurlijk tegenstrijdig. En toen hadden wij al pre-rides, zeg maar, klaarstaan voor ofwel het gaat door ofwel het gaat niet door. Ja, dat weet ik nog, was 1 uur 's nachts of zo in Nederland. Ik denk, nou, ik zal toch proberen een paar uurtjes te slapen. En ik lag nog niet op bed. Ik kijk naar 1 keer op mijn telefoon en ik zie dus dat statement waar jij aan refereert. Dus ik was de brandweer weer van bed af en ook de hele nacht doorgewerkt. Maar die persconferentie, die beelden kwamen natuurlijk later wel naar buiten. En daaruit blijkt perfect wat jij zei, dat er eigenlijk nog niks aan de hand was of leek. Want iedereen stond hutje-mutje op elkaar bij die persconferentie. Niemand had nog van 1,5 meter gehoord. Als je die foto's nu terugkijkt, dat is echt... Ja, echt krankzinnig. En ook van die mensen buiten het circuit die dan boos waren en op hun telefoon dingen hadden met fuck FIA en dat soort dingen, weet je wel. Ja, ik moet er wel ter bescherming van de FIA dan zeggen, daar in Australië hebben ze er een potje van gemaakt. Maar daarna hebben ze, denk ik, met corona bijna alles goed gedaan. Want ik was ook heel kritisch en die dag daarna heb ik ook bijna de organisatie kapot geschreven van het deugt niks van en hoe kunnen jullie dit in godsnaam allemaal teweeg brengen. Maar de rest van 2020 hebben ze in mijn optiek goed ingevuld.
Ja, het was na Australië, toen iedereen weer thuis kwam, natuurlijk lang onzeker of dit jaar überhaupt nog zou worden geraced. Maar ja, inderdaad knap dat ze uiteindelijk nog 17 races hebben kunnen verrijden. Laten we dan naar de teams gaan en daar de seizoenen van bespreken. Te beginnen bij Williams. Net als in 2018 en 2019 eindigde Williams dit jaar onderaan het kampioenschap op de 10e plek. Maar waar het team in 2018 nog 7 punten scoorde en in 2019 nog 1 puntje pakte, dit jaar helemaal niks. Terwijl er toch, naar mijn inziens, wel progressie is geboekt bij het team in Grove, uit Grove. Hoe kijk jij naar het seizoen van Williams, Mike?
Ja, ik vind het eigenlijk wel logisch dat ze achteraan staan, eerlijk gezegd. Alhoewel je misschien van George Russell... Ja, George Russell kun je ook niet veel kwalijk nemen. Die jongen die stijgt echt boven zichzelf uit. Die doet het prima in die auto. Maar er is natuurlijk dit jaar een overname geweest. Het hing erop of ze wel of niet failliet zouden gaan. Er is gewoon geen geld. Het is op, klaar. En ze hebben nu een nieuwe eigenaar, de Railton Capital uit Amerika. Die willen de beste geld insteken, maar dat gaan ze natuurlijk niet doen in een lopende organisatie, in een lopend seizoen. Die gaan misschien voor de komende jaren eens een keer kijken waar ze geld erin gaan steken. Dat zal ook nog niet voor volgend jaar zijn. Ik denk dat die pocht toch een mik op 2022. En tot die tijd is er gewoon helemaal niks om aan ontwikkeling te doen of geld in te steken. En is het gewoon maar achteraan doormodderen. Ja, dan hebben ze één paydriver, Nicolas Latifi. Aardige jongen. Misschien moet hij met
Waarom lach je, Ronald?
Omdat ik die ook beoordeeld heb met het rapportcijfer 4. Nee, die heeft gewoon een niveau die voor moet de Formule 1 en gaat dat ook niet krijgen.
Die moet gewoon gezellig met Nikita Mazepin en eventueel Lance Stroll als leider een gezellig miljardairsclubje gaan vormen en leuk gaan kaarten met z'n drieën. Dus het komt allemaal niet op George Russell en ja, je kunt het Williams niet kwalijk nemen. Het is gewoon echt niet eens een tussenjaar, maar ik denk gewoon een tussenperiode op weg naar 2022. En tegen die tijd mogen we misschien wat progressie zien. Voor die tijd is het harken.
Ja, twee dingetjes daarover. Mike heeft natuurlijk over de investeringen van de nieuwe eigenaren. Ik denk wel dat die voor komend seizoen al in de buidel gaan tasten en ook moeten tasten. Omdat we natuurlijk met het budgetplafond te maken krijgen. En dat is voor Williams de kans, maar alleen als zij zelf ook op dat budgetplafond kunnen acteren. En daarvoor moeten de eigenaren volgens mij de portemonnee trekken. Des te meer omdat die 2022 auto's allemaal komend jaar worden ontwikkeld natuurlijk. Dus juist komend jaar is cruciaal daarvoor om de slag niet te missen. En voor het huidige seizoen van Williams, ja, vind ik het een beetje dubbel. Aan de ene kant heeft Williams sinds het eerste echt volledige Formule 1 seizoen in 1978 voor het eerst geen enkel punt gescoord. In 1977, toen ze enkele races gedaan hebben, gebeurde dat ook. Maar daarna alle complete seizoenen gescoord. Dus in dat opzicht is het een historisch dieptepunt. Maar tegelijkertijd zie ik wel dat ze uit het dal klimmen in mijn optiek. Omdat ik denk dat ze niet meer de langzaamste auto van de grid hebben. Ik denk dat ze Haas, en dat zie je met Latifi niet, want die staat gewoon stevast onderaan omdat hij niet beter kan. Maar je ziet het met Russell wel en ik denk dat ze Haas voorbij zijn. En dat ze haast nog verder voorbij gaan komend jaar, omdat Günther Steiner al heeft gezegd, heel 2021 gaan wij geen enkele upgrade introduceren. En bij Williams heb je het geld nu wel. Dus ik denk dat zij de rode lantaarn misschien niet in de WK-stand, maar wel gaandeweg gaan overdragen aan Haas.
Ik vraag me af of het geld er wel is. Ja, natuurlijk hebben ze volgend jaar wat meer te besteden, maar denk je dat ze echt nu dat ze al de 2021 auto die in wezen de auto van dit jaar moet zijn, gaan daar heel veel geld gaan insteken?
Nee, dat bedoel ik ook niet. Dat is misschien wel goed om te verduidelijken. Kijk, die auto van volgend jaar zal niet heel veel beter zijn, precies. Want daar merk je het niet aan. Maar zij moeten volgend jaar wel alvast de portemonnee gaan trekken om onder het nieuwe reglement in 2022 niet de slag te missen. En kijk, die ontwikkeling van die auto's, die begint volgend jaar. Dus ja, daarvoor moeten de nieuwe eigenaren vooral flink investeren. Of dat op het circuit volgend jaar te zien is, dat is een heel ander verhaal en dat denk ik niet.
Nee, ik denk dat het eerder achter de schermen is in infrastructuur, in personeel, ja. in dat soort zaken.
Inderdaad. Nee, absoluut, absoluut.
Op de baan zelf zal het inderdaad nog niet, waarschijnlijk denk, ja, meen ik, nog niet te zien zijn inderdaad.
Ja, voor dat soort teams is 2021 gewoon overleven, uitzitten.
Ja, denk ik ook. Ja.
met Haas ook hetzelfde, daar zullen we nog wel over
precies.
hebben.
Ja.
Ja.
Het enige probleem voor Williams is nog wel, kijk, iedereen bij Williams mikt op 2022 als het jaar waarin het moet gebeuren. En daar moeten ze, zoals gezegd, volgend jaar in investeren. Het enige probleem is dat zij in dat jaar waar het dan om draait, 22, dat ze waarschijnlijk hun vaandeldrager op het circuit moeten missen. Hè?
Ja, precies.
Want die leenperiode van Russell, die bedraagt 3 jaar. En komend seizoen is het laatste jaar daarvan. Dus dan is de auto misschien het jaar erop beter. Of in ieder geval de financiële middelen zijn er. Maar dan ben je je beste coureur kwijt. Dus ja, daar moet Williams nog wel even aandacht aan besteden. Want met alleen Latifi ga je de oorlog niet winnen.
Nou, misschien kan Bottas terugkeren.
Ja, gewoon wisselen. Ja.
Nou, het probleem is natuurlijk dat ze een topcoureur moeten kunnen overtuigen. Hè. En met 2021 gaan ze waarschijnlijk ook niemand kunnen overtuigen van we zitten in de goede richting te werken. Dat wordt ook moeilijk. Hè. Dan zullen ze eigenlijk al in 2022 moeten laten zien van we zijn er weer. En dan wordt het plots een stuk interessanter voor coureurs met gewoon meer kunnen
dan. En bovendien is het heel lastig, omdat dat is wat bijvoorbeeld Haas, waar we zo meteen op komen. Die willen continuïteit. Dus die zeggen nu al, de coureur waar we in 2021 mee werken, willen we ook 2022 in de auto, omdat hij die auto mede kan ontwikkelen. Ja, en dat probleem heeft Williams natuurlijk. Die moeten volgend jaar die auto gaan ontwikkelen, eigenlijk mede met Russell. Maar Russell rijdt er dat jaar daarna niet meer. En daar gaat de schoen op een of andere manier toch wringen, zeker in de laatste maanden. Want als bekend wordt dat Russell dat jaar daarna wel naar Mercedes gaat, ja, geef je hem dan nog geheime informatie, ja of nee, weet je wel? Dus ook daar zie ik wel een soort handicap in voor Williams. Jammer genoeg.
Ja, Latifi maar dan, hè?
Dan ben ik nog niet bekend, maar misschien zou bijvoorbeeld Sergio Perez, die zei al dat hij opties had voor 2022. Misschien zou dat wel Williams kunnen zijn en zou hij Williams verder kunnen helpen naar voren. Of misschien zou zelfs Daniel Kvyat een optie kunnen zijn voor Williams als ze iemand zoeken die al wat ervaring heeft.
Je zou kunnen denken aan Nico Hulkenberg misschien inderdaad. Wat dat betreft. Maar een ervaren coureur zou daar heel welkom zijn, inderdaad. Na 21 dus. Best ook ver vooruit kijken.
En het afscheid van de familie Williams. Ja, dat was een beetje. Het seizoen was een paar weken oud, geloof ik. En toen kwam in één keer het nieuws naar buiten dat ze waren overgenomen. Wat vinden we van de exit van Claire en Frank bij het team?
Ja, het is natuurlijk historie. Het laatste echte familieteam dat verdwijnt. Of toch in die hoedanigheid. Dus vind ik wel een gemis. Langs de andere kant had je kunnen zeggen van ja, misschien had dit al wel eerder mogen gebeuren. Als je ziet hoe het team de laatste jaren is afgegleden. Maar ik denk dat vele investeerders of potentiële investeerders ook zaten te wachten op die budget cap om erin te stappen. En om dan, dat ze dan perspectief hebben om er ook iets uit te halen. Dus wat dat betreft heeft COVID-19 misschien dat proces bij Williams een beetje versneld. En was het ook van moeten dit keer?
Ja, absoluut. Al mis ik een klein beetje met die nieuwe eigenaren dat echt de hele structuur al grondig op de schop is gegaan. Ik bedoel, die Simon Roberts zit er nu. Ja, leuk en aardig, maar lijkt toch een soort tussenpauze. Kijk, en als je dan een parallel trekt met McLaren. Oké, die zaten niet zo diep in de val, maar toch wel min of meer vergelijkbaar. Kijk, die hebben echt een hele goede structuur neergezet op alle fronten. Niet alleen met Andreas Seidel, maar ook met James Key en ga zo maar door. En die bezem is bij Williams in mijn optiek nog niet echt zo doorgehaald als dat zou moeten. Dus ja, je hebt meer geld. Ja, je hebt nieuwe eigenaren. Maar ja, in mijn optiek is het proces nog niet volledig afgerond. Of in ieder geval niet dermate afgerond dat ze er weer bovenop kunnen komen.
Ik denk dat het proces niet eens begonnen is. Volgens mij zit James Matthews zit erachter, geloof ik. Die is een beetje door Dorilton Capital naar voren geschoven. Een oud-coureur, de man van Pippa Middleton, Engelse adel. Voor wie de Daily Mail en de Sun leest.
Dat zijn dingen die jij weet, Mike.
Natuurlijk, joh. Maar volgens mij is dat hele proces, is daar nog geen letter van op papier gezet van een evaluatie of wat er allemaal moet gaan gebeuren. Ik denk
nee, maar dat wordt wel tijd nu, toch?
Dat zou je wel zeggen, dat het nu ongeveer zo eind december wel eens een keer tijd wordt inderdaad. Dat er een bepaald idee, een bepaald plan en een bepaalde richting wordt uitgestippeld. Klopt, ja.
Laten we naar het volgende team gaan. Haas scoorde dit jaar maar 3 punten en kende daarmee het slechtste seizoen sinds het Amerikaanse team in 2016 in Formule 1 is gestapt. Hoe vind je dat Haas het dit jaar heeft gedaan, Ronald?
Ja, niet heel best. En wat ik net al een beetje zei, dat ze in mijn optiek steeds verder afglijden. En ja, we hebben het over alle beperkingen van Williams gehad. Maar als je dit zeg maar vergelijkt met het jaar ervoor en ook het jaar daarvoor, is Williams wel weer dichter bij Haas gekomen. Dus daarom vrees ik een beetje dat Haas, als ze niet zelf ingrijpen, dat ze die rode lantaarn in de handen gedrukt krijgen op enig moment. Al is het maar omdat het rijdersduo voor volgend jaar ook niet enorm overtuigt. Ja, Mick Schumacher vinden we allemaal leuk, maar ja, Nikita Mazepin vindt iedereen denk ik iets minder leuk. Ook vanwege zijn gedrag, maar ja, dat is ook gewoon op de baan geen hoogvlieger. En ja, wat ik zeg, Steiner heeft aangegeven geen upgrades volgend jaar. In ieder geval niet tijdens het lopende seizoen, wel richting het seizoen natuurlijk. Maar dat gaat ook bepaald niet helpen. Dus ik denk dat Haas, en daar zijn ze wel een beetje mee bezig, het echt over een andere boeg moet gooien om die neerwaartse spiraal te doorbreken. En dat is nog meer de connectie met Ferrari zoeken. Nou is Ferrari niet meteen het team om je aan op te trekken misschien. Maar ze krijgen dan Simone Resta, krijgen ze dan in een leidinggevende technische functie. Ja, misschien is dat dan iets om Haas weer bovenop te krijgen, want in deze... Ja, in deze vicieuze cirkel waar ze nu in zitten, zeg maar, dan gaan ze er niet komen. Dan gaat het alleen maar minder worden.
Ja, Haas kreeg van de redactie trouwens een 4,5 gemiddeld. Een terecht cijfer, vind je, Mike?
Ja, waarbij je wel in de oogschouw moet nemen dat Gene Haas er wel een soort van communistisch vijfjarenplan achter heeft staan. Hè? Hij is in 2016 in die Formule 1 gestapt met eigen geld en een eigen team. Heel bewonderenswaardig in de tijd dat iedereen dacht van dat kan helemaal niet meer. Heeft het in de eerste paar jaar heel goed gedaan, denk ik. En zag dit gewoon dit jaar, dit seizoen, als afronding van zijn eerste vijfjarenplan. Met heel nadrukkelijk het idee in zijn achterhoofd, dan gaan we in dat jaar wel eens evalueren of we überhaupt doorgaan, ja of nee. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft gewacht tot het moment dat het Concord Agreement rond was. Hij heeft gewacht tot er inderdaad een budgetplafond ingesteld zou worden. En toen besloten dat hij nog wel 5 jaar door wil. En dat is nu dan... Ja, dit is een afrondende fase. Er komt nu een nieuw 5-jaar plan voor Haas, waarvan ze dan de eerste stap hebben gezet door 2 nieuwe coureurs aan te stellen. Waarbij je moet afvragen of Nikita Mazepin dan iets gaat brengen bij het team. Ja, $20 miljoen, geloof ik, is wat hij meebrengt. Dat is al aardig voor Gene Haas. Alhoewel, ik denk dat Gene Haas het uit eigen zak ook had kunnen betalen, dat geld, maar goed. Dus het is eigenlijk weer gewoon een compleet vanaf nul nieuw 5-jaar plan opzetten. En dan geef ik Roland wel gelijk. Zij moeten gewoon echt compleet naar een nieuw model toe. Met Ferrari inderdaad als sugar daddies.
Of met Trabant, als jij zegt een communistisch plan.
Hè? Doe dat dan Volga. Dat is misschien, of een Lada, weet je wel. Er is ooit een Oost-Duits Formule 1 team geweest, geloof ik. Maar dat is heel lang geleden. Dus ik heb er ook niet al te veel vertrouwen in dat het nou opeens wereldwonderen gaan worden. Maar er zit wel een bepaald idee achter. Waar we bij Williams hadden over het feit dat daar misschien nog helemaal, op dit moment nog helemaal niks bekend is en geen idee is wat ze willen gaan doen, heeft Gene Haas de teugels wel strak in handen en heeft hij wel een idee waar hij naartoe wil. Dat gezegd hebbende, als je Romain Grosjean en Kevin Magnussen eruit gooit, dat zijn toch 2 jongens die in het verleden podiums hebben gereden bij grotere teams. Dan denk ik niet dat je met 2 nieuwkomers ook maar een deuk in een pakje boter gaat slaan volgend jaar.
Ik denk dat je wel gelijk hebt met dat je zegt dat Gene Haas best wel rechtlijnig en vasthoudend is. Ja. En ook Dieter Renke vroeg bijna in elke mediasessie met Koentje Steiner van... En wordt het team al verkocht? En steeds zei Steiner van nee, Dieter, geen nieuws. Dus ja, volgens mij is ook Gene Haas best wel vastberaden om dat inderdaad uit te zingen en dat plan te voltooien.
Ja, en met het budgetplafond, wat ik zeg, kijk, hij heeft de afgelopen jaar heel veel van zijn eigen geld erin gestoken. Van zijn bedrijf ook natuurlijk. En ook wat sponsoring links en rechts. Ik kan me nog herinneren, Rich Energy, kennen we die nog, jongens?
Oh ja, laten we daar niet over beginnen. Dat is een andere podcast.
Maar, ja, precies. Maar dus wat dat betreft... Heeft het budgetplafond is voor hem een uitkomst. Hij weet nu gewoon, dit is het maximum wat we mogen besteden elk jaar. Daarvoor zet ik mijn handtekening eronder elk jaar. Er komt wat geld binnen van de mazenpinnetjes. Dus wat dat betreft heeft hij het gewoon nu wel, denk ik, redelijk op orde. Wat betreft de mogelijkheden die hij voor zijn team ziet. Waar hij natuurlijk een half jaar geleden totaal geen idee had wat het zou kunnen worden.
Ja, ik denk dat je die komst van de familie Mazepin daar ook wel... Je moet in dat kader moet zien van dat Gene Haas het gewoon beu was om telkens maar bij te passen uit eigen zak en dan geen resultaten te zien. Wat voor mij het grootste vraagteken is bij Haas is hoe gaan ze de ontwikkeling van de wagen beter aanpakken. Want we hebben de voorbije jaren altijd gezien, Haas startte heel goed. vaak vierde, vijfde in Melbourne. Met een, ja, met gewoon een solide basispakket, met Dallara, met Ferrari, motor, versnellingsbak. Maar dan zie je dat ze zich niet kunnen ontwikkelen tijdens een seizoen. Dus daar knelt het schoentje voor mij nog altijd bij Haas. Want hoe gaan ze dat in de toekomst beter oplossen? Dat ze gewoon ook door kunnen ontwikkelen.
Ja, voor volgend jaar is het antwoord dus gewoon heel duidelijk niet. Want dat hebben ze al gezegd. Nee, dus ja, volgend jaar gaat waarschijnlijk een pijnlijk seizoen worden. Maar voor Haas geldt een beetje wat we met Williams ook hebben besproken. Die zetten alles op die nieuwe reglementen, alles op 2022. Vandaar ook dat ze meerdere jaren door willen met Mazepin en Mick Schumacher natuurlijk. Dus dat is echt, 2021 wordt echt een overgangsjaar voor Haas. En daar mogen we ook niet al te veel van verwachten.
Moet ik wel zeggen dat ze bij Haas wel bezig zijn met het ontwikkelen van hun eigen simulator bijvoorbeeld. Ze willen wat dat betreft misschien wat minder leunen juist op Ferrari. Alhoewel ik zou denken, doe het andersom. Leun juist in die faciliteiten, windtunnel, dat soort dingen wel wat meer op Ferrari. Maar goed, daar willen ze geloof ik toch een wat lossere koers in varen. En daar hebben ze wel wat geld in geïnvesteerd. Dus misschien dat daar wat uitkomt. Maar ja, met coureurs als Mazepin en Schumacher kun je ook niet veel verwachten van hulp van die kant, vanuit hun coureurs.
Nou, ik vind het eigenlijk ergens wel jammer dat Mick daar moet instappen. En dan maakt het wel een klein beetje het bruggetje, denk ik, naar het volgende team dat we willen bespreken.
Ferrari?
Maar nee, daar komt nog. Nee, Alfa Romeo. maar ik vind het jammer dat hij moet instappen bij een team dat nu al heeft gezegd, ja, 2021 geven we min of meer op. Dat zeggen ze niet letterlijk, maar daar komt het wel op neer. Ook nog met twee rookies, waar eigenlijk Mick Schumacher de kar moet trekken. Ja, kan je dat van hem verwachten? Ik denk het niet. Dus ik had een hele mooie combinatie gevonden om Mick Schumacher naast Kimi Räikkönen te zetten. En dan bij Alfa Romeo. Dat is sowieso, ik denk als Mick 65 of 70 is en hij kijkt terug op zijn carrière, dan denk ik dat het ook meer aanspreekt om te zeggen, ik ben bij een merk als Alfa Romeo begonnen in plaats van ik ben bij Haas begonnen. Maar goed, dat is puur persoonlijk. Maar ik vind Alfa, had ik gewoon een leuke team voor hem gevonden. Maar dat gebeurt niet omdat Antonio Giovinazzi hele goede contacten binnen Ferrari heeft. En zo het vege lijf nog in ieder geval voor een jaartje heeft weten te redden. Maar ja, Mick en Kimi, dat had ik nou echt leuk gevonden.
Maar ik wil over Haas. Ik zit eens te bedenken, kijk, de Formule 1 is nu in Amerikaanse handen, Formula Management, Liberty Media. In hoeverre heeft denken wij, Chase Carey en zijn vrienden een hand gehad in het feit dat Gene Haas is doorgegaan? Zou daar iets achter zitten? Dat Liberty Media toch heel graag een Amerikaans team op die grid willen hebben staan?
Ik denk niet zozeer Amerikaans team, maar dat ze meer in algemene zin graag 10 teams in de Formule 1 willen houden.
Dat sowieso.
Dat de eerste prioriteit heeft gehad, vooral afgelopen jaar natuurlijk.
Ja. En daar hebben ze het trouwens goed gedaan, hè? Dat mogen we ook wel benoemen met dat budgetplafond, wat al bedacht was, maar nog verder omlaag gebracht is. Hè? Die nieuwe reglementen uitstellen. Inkomsten, die er nauwelijks waren, maar goed, inkomsten toch eerder uitkeren aan teams die het moeilijk hadden. Dus daar mogen we best een compliment voor geven, dat ze in ieder geval de Formule 1 zoals wij die kennen nog op de been hebben gehouden.
Ja, ze hebben gewoon een compleet seizoen gedraaid. 17 races, oké, dat zijn er 4 minder dan normaal.
Nee, maar ik bedoel de eerste maanden, hè, waarin het er helemaal niet meer uitzag.
Nee, maar de Formule 1 heeft het echt dit jaar geweldig gedaan. Ik bedoel, als je kijkt naar andere competities, of voetbal is, of honkbal, of wat dan ook. Alles lag op zijn gat en ze hebben gewoon, en ik denk dat, nou, je moet zeggen, ook daarin Helmut Marko misschien credits geven, hoe ze dat in Oostenrijk hebben opgepikt, eerste race. Ongelooflijk veel complimenten voor Liberty Media en voor de hele organisatie, hoe ze een compleet seizoen hebben opgetuigd en gewoon hebben uitgereden. Het is de redding voor de Formule 1 geweest, denk ik.
Qua voetbal, zit jij Ajax nog steeds te sponsoren zonder dat je er naartoe mag? Of?
Nee, ik sponsor geen enkele voetbalclub. Nee, moeten we daar
ook een seizoenskaartje toch?
Ja, god, ja, nee, dat mogen. Ja, ik heb een seizoenkaart inderdaad. Alleen de regeling is zo bij Ajax dat als je elke wedstrijd waar er geen publiek bij mag zijn, krijg je aan het einde van het seizoen je geld voor terug. Dus
kijk aan.
Ik betaal bij wijze van spreken een x-bedrag en 1/17 van een wedstrijd van die kaart krijg ik terug als er een wedstrijd niet doorgaat.
Dan maak je het toch gewoon weer terug over, toch? Als trouwe.
Nee, je kunt dat inderdaad, dat zeggen ze ook, vrijwillig kun je dat ook laten gaan en zeggen van jongens, houd geld maar en succes ermee.
Ze moeten straks een nieuwe buitenspeler kopen, maar dat is weer een heel ander verhaal, geloof ik.
Goed, laten we naar het volgende team gaan. Alfa Romeo, het buggetje was eerder al gemaakt, maar ik maak er nu pas gebruik van. Ook weer een team dat heel erg teleurstelde, hè, in 2020. Giovinazzi en Kimi Räikkönen scoorden maar 8 punten. En dat waren er in 2019 nog 57. Wat is daar misgegaan? Wat denk jij, Philippe?
Ja, ook weer hetzelfde, denk ik. Puur qua ontwikkeling hinken ze weer achterop, qua budget ook. En ik denk dat ze gewoon bij de ontwikkeling van een nieuwe wagen vorige winter de slag hebben gemist. En dan zie je dat het gewoon moeilijk is om die schade in te halen. Zeker omdat we nu toch al met reglementen zitten die een aantal jaar oud zijn. Dus de teams komen steeds dichter bij elkaar. Dus elke tiende dat je daar in de winter laat liggen met een nieuwe auto, die hebben de concurrenten wel gemaakt, die stap. Dus dan denk ik dat het gewoon heel moeilijk is om dat weer in te halen. En met hetzelfde chassis volgend jaar, dus zullen ze weer op aerodynamisch vlak vooral hun heil moeten zoeken. Hè? En dan hopen dat Ferrari natuurlijk een betere motor in elkaar zet. Dat is natuurlijk, dat hebben we met Haas niet echt vermeld, maar zowel Alfa als Haas als Ferrari hebben daar natuurlijk een prijs voor betaald. Dat die motor gewoon niet op het niveau is van Mercedes, Honda of Renault.
Ja, Kimi Räikkönen is dit jaar de meest ervaren Formule 1 coureur aller tijden geworden. Hè? Hij staat nu op, 332 entries en 329 starts. Mike, wat vind jij van de verrichtingen van die Iceman dit jaar?
Ja, hij hield niet echt over. Hè? Ik mag het bijna niet zeggen, maar ik moet zeggen, ik vind het niet de Zaubers. Ik noem het nog steeds Sauber, dat team. Het zijn Zwitsers, het is Sauber, het was ooit BMW. Maar ik vind het eigenlijk van weinig ambitie spreken bij Sauber dat ze hem laten zitten, eerlijk gezegd. Ik bedoel, voor hem is het een hobby en zolang hij het leuk vindt, blijft hij het doen. En hoeveel respect ik ook voor die man heb en ik vind hem geweldig en hij kan prachtige dingen, heeft hij laten zien op het circuit. En voor mij mag hij tot in eeuwigheid bij dat team blijven rijden en de wereld van de Formule 1 onveilig maken, maar Bij Sauber hebben ze één stoeltje gereserveerd voor een coureur van Ferrari. Dat is het stoeltje van Antonio Giovinazzi. Dus ze zijn heel erg vrij om te bepalen wie er in dat andere stoeltje gaat zitten. En dan snap ik niet, een fasseur niet, waarom die dan toch vasthoudt aan Kimi Räikkönen. Hoe aardig, hoe charmant, hoe geweldig we hem ook vinden. Ik bedoel, het houdt een keer op natuurlijk. Ik bedoel, dit jaar was al niet heel erg aansprekend. Waarom geeft Sauber dat toch, vind ik, een ambitieus team moet zijn, Räikkönen nog een jaar? Ik snap het niet zo goed.
Eigenlijk snap ik iets anders niet zo goed bij Alfa. Ik ben het volledig met Mike eens wat hij over Kimi zegt. Maar persoonlijk vind ik het wel leuk dat hij nog een jaartje doorgaat. En dat heeft niet met de sportieve dingen te maken. Maar ja, ik vind het leuk als hij zijn laatste Formule 1 race gewoon voor volle tribunes en met een waardig afscheid kan afwerken. En ja, dat is net een beetje wat Rossi ook in de MotoGP heeft, weet je wel. Nou, natuurlijk is Rossi in zijn sport nog vele malen groter. Maar ik vind het jammer als zulke karakters moeten vertrekken in een coronajaar. Maar wat ik dan niet snap, en dat komt een beetje neer op wat ik hiervoor al zei over Mick. Ik snap niet van Ferrari waarom ze er nu geen rookie naast gezet hebben. Kijk, want aannemende dat 2021 het laatste jaar van Kimi wordt, dan kun je nu nog van zijn ervaring gebruik maken. Ja, en hoe kan je dat doen? Door bijvoorbeeld Mick of een andere Ferrari junior daarnaast te zetten, weet je wel? Dan heeft die iemand om van te leren, om dingen aan te vragen. Nou, zal Kimi geen hele lange antwoorden geven, maar goed. Weet je, kijk, je kan in ieder geval die kennis nog benutten. En nou ja, dat kan Mick met Mazepin naast zich bij Haas totaal niet. Dus dat vind ik eigenlijk jammer. Maar ja, ik snap het wel, omdat ik wel gehoord heb achter de schermen dat Giovinazzi hele goede contacten heeft binnen Ferrari en dat ze hem daardoor de hand boven het hoofd houden. Maar sportief gezien, als je dan toch aan Räikkönen vasthoudt, ja, zet dan Mick ernaast. Maar met de line-up waar ze nu mee doorgaan in 2021, ja, dat vind ik ook een beetje vlees nog vis.
Ja, ik vond eigenlijk Antonio nog niet zo gek veel onderdoen voor Kimi. Voor de laatste races zat hij
gewoon een beetje kleurloos,
in
toch?
In de kwalificatie een paar keer ervoor. Ja, kleurloos, maar als ik kijk naar de cijfers die we hebben gegeven, dan heeft hij ook een hoger eindcijfer gekregen van ons dan Kimi.
Ja, ik heb 6,0
voor Antonio.
Nee, niet voor mij. Nee. Nogmaals, ik heb niks tegen Kimi Räikkönen. Ik vind hem fantastisch en ik vind hem geweldig. En ik vind hem een character, een van de laatste in de Formule 1. Fantastisch, geweldig. Maar voor mij, uit fan optiek mag hij voor altijd blijven rijden in die Formule 1. Maar ik snap het team niet. Ik snap het niet.
Waarom indirect heeft hij volgens mij ook een beetje het lot van Giovinazzi in handen. Ja, voor volgend jaar. Wel, ja. Maar kijk, want zeker. Ferrari heeft nu alleen Mick laten promoveren. Maar stel dat een Callum Ilott of een Robert Schwartzman zich nog verder ontwikkelt. Ja. Dan kan je daar na 2021 kan je daar niet meer omheen. Dus als Kimi dan nog blijft zitten, dan zit hij echt die talenten in de weg. Ja. En dan moeten ze gewoon Giovinazzi wieberen, hoe goed die contacten ook zijn. Dus ja, weet je, wat Mike zegt, het is voor hem hobby. Maar op een gegeven moment gaat dat misschien knellen dat je jong talent in de weg kan gaan zitten.
Ja, maar buiten dat je jong talent van Ferrari in de weg gaat zitten, denk ik dat Alfa Romeo, Sauber, zoals ik het ook noemen wil, gewoon ook nog een eigen identiteit heeft als team en een naam heeft hoog te houden en gewoon ook op wil in de vaart der volkeren en niet onderaan, achteraan als hobby meerijden in de Formule 1. Dat kan leuk zijn voor een jaar, voor twee jaar, voor drie jaar, maar daar houdt natuurlijk een keer op.
Dat laten we daarbij houden voor de Alfa Romeo.
Sorry.
Kimi heeft nog nooit zoveel woorden over Alfa gesproken. Dit hele jaar bij elkaar niet.
Hè? Nee.
Laten we snel doorgaan naar AlphaTauri. Op 6 september verraste Pierre Gasly, vriend en vijand, door de Grand Prix van Italië te winnen. De eerste zege van het team sinds Sebastian Vettel in 2008 op datzelfde circuit won. AlphaTauri zat er regelmatig goed bij in het middenveld. Uiteindelijk toch maar zevende geworden in het kampioenschap. Wat vond jij van AlphaTauri in 2020, Ronald?
Nou, eigenlijk vind ik het niet zo slecht. Kijk, jij zegt slechts zevende, maar kijk eens naar de eindstand in het WK en naar het verschil in punten tussen de onderste drie en AlphaTauri. En dat zegt in mijn optiek nog wel meer dan alleen maar de exacte posities. Kijk, AlphaTauri had best wel die aansluiting op een gegeven moment met Ferrari en zelfs met wat daarboven stond. En dat vind ik eigenlijk voor een zusterteam, want dat is en blijft het nog steeds, vind ik dat best goed. Kijk, die overwinning is natuurlijk een prachtige bekroning. Niet alleen voor het team, maar absoluut ook natuurlijk voor Gasly zelf. Volgens mij heb ik hem ook een 8 gegeven. En dat is vooral vanwege de mentale weerbaarheid. Hè? Hij heeft zichzelf hervonden. Hij wordt steeds meer een leider binnen dat team. Nou, dat past ook bij wat Christian Horner en Frans Toost eigenlijk tot vervelens toe in de pers hebben herhaald. Namelijk, AlphaTauri is geen junior team meer, maar een zusterteam met eigen en vergaande ambities. Nou ja, ik vind dan 2020 vind ik best een stap in de goede richting. Ja, Kwiat kon niet helemaal meekomen op de slotfase van het jaar na dan. Maar goed, als ze Tsunoda erin zetten, eens kijken wat die volgend jaar kan. Weer een frisse wind. Dus ik denk dat ze bij AlphaTauri best wel leuk bezig zijn. En dat ze ook wel redelijk tevreden kunnen zijn met dit seizoen.
Is dat zusterteam, noemen we dat ophemelen van AlphaTauri, is dat niet meer een excuus om Gasly niet meteen naar Red Bull terug te hoeven te promoveren?
Ja, misschien wel. Aan de andere kant, kijk, op termijn verdient Gasly denk ik nog wel een tweede kans als hij zo doorgaat. Aan de andere kant hebben wij al wel eerder geconcludeerd van, ja jongens, hij voelt zich goed in deze omgeving. Red Bull als geheel concern spint er ook garen bij, hè, omdat het tweede team ook gewoon beter meedoet. Zeker met dat budgetplafond, als ze slim zijn, want de middelen hebben ze wel, dan laten ze beide teams op het budgetplafond fungeren. Ja, en volgens mij zit Gasly dan helemaal niet zo gek. Dus ja, het is voor een deel politiek, absoluut waar. Maar als je dat politieke even aan de kant schuift, dan zit er ook inhoudelijk in mijn optiek best wel een redelijk verhaal achter.
Ja, het is ook natuurlijk ook wel een commercieel marketingverhaal achter. Hè? Dat AlphaTauri is natuurlijk het kledingmerk van Red Bull. Dat willen ze ook onder de aandacht brengen. En daarvoor, vroeger was het natuurlijk Toro Rosso. Dat had eigenlijk geen link met een Red Bull merk. Het was gewoon Italiaans voor Red Bull natuurlijk, maar het AlphaTauri, dat kledingmerk, dat willen ze gewoon in de markt zetten. En nou, daaromheen een hele eigen identiteit creëren met een eigen livery, met de blauwe en witte, dat hebben best wel goed in elkaar, denk ik. Dat moet gewoon een compleet eigen identiteit worden. Dat is gewoon echt ook wel een deel marketing, heb ik het idee. Nou, als je dan nog
ik denk dat het ook wel ergens een politiek drukmiddel is om twee teams in de Formule 1 te hebben. En natuurlijk de grote merken, die hebben allemaal hun klantenteams. En met AlphaTauri heeft Red Bull nog twee teams in handen.
Ja.
Zo kunnen ze ook nog wat in de melk te brokkelen hebben als er iets moet worden besloten.
Ja, maar dat hadden ze natuurlijk met Toro Rosso ook. Die hadden ook gewoon een eigen stemrecht in de Formule 1. Dus dat is denk ik niet heel even wezenlijk verschil. Maar
goed, kijk, In die zin heeft Erwin wel gelijk, maar dan meer sportief gezien al. Stel dat de Formule 1 echt die kant op gaat, zoals ze ons dat willen doen geloven, dat het meer een gelijkwaardig speelveld wordt. Dat wordt het in ieder geval financieel. Dan heeft Red Bull natuurlijk wel potentieel goud in handen. Dan kun je gewoon, want Red Bull geeft nu veel meer uit dan dat mag onder het budgetplafond. Nou, ze kunnen zeggen, oké, leuk, we gaan minder uitgeven. Doen ze denk ik niet. Als ze slim zijn, verdelen ze die uitgaven nu gewoon over beide teams. Waardoor AlphaTauri meer geld ter beschikking krijgt. Als dan ook de onderlinge samenwerking op technisch vlak nog verder wordt geïntensiveerd, dan heb je denk ik gewoon op termijn, en dat is het ideaalplaatje, heb je twee competitieve teams. En dat kan natuurlijk ook Red Bull Racing enorm helpen als bijvoorbeeld een Gasly bij AlphaTauri goed genoeg is om puntjes af te sprokkelen van Ferrari, McLaren en misschien in het ultieme scenario, maar dat gaat dan over meerdere jaren, zelfs van Mercedes, weet je wel. Dus ja, ik denk dat het wel redelijk in elkaar kan vallen.
Ja, dat is ook het verhaal dat ze aan Pierre Gasly hebben voorgehouden. Hè? Dat ze AlphaTauri meer een eigen koers gaat varen en dat hij dan de kopman moet zijn van dat team. Dus dat hij zich niet blijft blind staren op, ik zit bij het B-team van Red Bull, maar dat hij dan meer verantwoordelijkheid krijgt binnen Faenza in Italië.
Ja, en dat is helemaal niet zo gek. Kijk, want als je naast Max zit, hoe je het went of keert, dat is toch een moeilijk zitje om te hebben, ook mentaal. Ja, goed, als de woorden van Red Bull geen loze beloften blijken, en dat is natuurlijk wel een keiharde voorwaarde, maar als het echt die kant op gaat, ja, waarom zal je dan geen kopman bij dat tweede team willen zijn? Zeker niet als het gat steeds kleiner wordt.
En als je er dus ook blijkbaar races kunt winnen, zoals we hebben gezien dit jaar. Ja.
Nou, ik vond het wel het feel-good moment van het jaar.
Absoluut.
Zeker.
Ja.
Het is een beetje een Hollywood-verhaal. Hè? Vorig jaar zijn beste vriend verloren, zijn zietje verloren. En hij zat eigenlijk helemaal aan de grond. En dan zie je al die emotie er echt uitkomen op dat podium. Het gigantische podium dat normaal gezien omgeven is door tifosi. Ze zitten daar nog gewoon helemaal alleen. Van echt prachtig moment en ook de mooiste foto, denk ik, van dit jaar.
Ja, de foto van het jaar, ja, 100%.
Laten we dan doorgaan naar Ferrari. Echt een dramajaar voor het team uit Maranello. Ja, waar moeten we beginnen als we het over Ferrari hebben?
Eigenlijk is dat vrij simpel waar we moeten beginnen. dat is heel makkelijk. Dat is in Austin vorig jaar.
En de eerste technical directive.
Ja, eigenlijk iets daarvoor namelijk, dat wat met de brandstofmeter vermoed werd door onder meer Red Bull. Wat de FIA vervolgens heeft gedaan met ingang van Austin. En vanaf daar is het bergafwaarts gegaan. Dan kreeg je natuurlijk in die wintertest waar wij het in het begin over hadden, kreeg je die schimmige persverklaring na afloop. Toen iedereen al ingepakt had, dan was er zo ineens een deal gesloten waar niemand iets van mocht weten. Nou ja, inmiddels willen bij Ferrari ook wel steeds meer mensen toegeven dat ze gewoon, ik zal niet zeggen gesjoemeld hebben, maar wel op de grens en misschien net erover van het toelaatbare hebben gewerkt. Nou, die grenzen zijn duidelijk gedefinieerd. En daardoor is Ferrari de grootste kracht, namelijk de motor, kwijtgeraakt. En daardoor zie je ook alle onderliggende zwaktes. Want laten we heel eerlijk zijn, het chassis was al jarenlang heel pover. Maar dat viel gewoon te maskeren door een hele hoge topsnelheid. Nou ja, dat valt nu weg en daar blijft er helemaal niks over. Dus het is heel pijnlijk, maar het is in mijn optiek wel gewoon heel logisch en heel makkelijk te verklaren. Hoe ze er weer bovenop komen valt, is niet zo makkelijk of logisch.
Ja. Nee, want ze gaan een hele nieuwe motor bouwen, hè, voor volgend jaar. En dan, wie weet is dat dan het begin van de weg omhoog. Het was ook het laatste jaar van Sebastian Vettel bij het team. Ja, een beetje treurig jaar dat hij, of niet, Philippe?
Ja, absoluut. Het was een beetje meelijwekkend op den duur. Het is heel jammer. Want het is natuurlijk gewoon een viervoudig wereldkampioen voor een goede reden. En ook een heel aardig vent. Maar dan zie je toch dat zo iemand absolute onvoorwaardelijke steun van het team nodig heeft. Bij Red Bull was alles een beetje rond Sebastian Vettel gebouwd. Dat mag je ook nog een keer aan Mark Webber vragen. Dus dan begint het eigenlijk heel goed bij Ferrari. Maar dan zie je dat die Charles Leclerc wordt gepromoveerd, moet ik zeggen. En dan begint het toch beetje bij beetje af te brokkelen bij Sebastian. Hè? Het is, en van, zodra dat die steun vertrekt bij het team, hij begint ook wat fouten op te stapelen. Wat natuurlijk, hij heeft het zelf in handen gehad. Hij heeft te veel fouten gemaakt toen. 2 jaar terug, 3 jaar terug. Ja, dus hij heeft Ferrari ook wel munitie gegeven om de macht verschuiving naar Charles Leclerc een beetje in te zetten. Ja, en dan doet Leclerc het heel erg goed, wat we ook wel hadden verwacht, denk ik. En ja, dan zie je toch dat het bij Vettel een beetje vindt af te lopen. En dat is jammer. Maar ik ben ook wel benieuwd of er nog een tweede leven in zit bij Aston Martin volgend jaar. Ik gun het in ieder geval wel.
Er zat een paar keer best wel een groot verschil tussen Leclerc en Vettel. En er werd ook wel gespeculeerd dat de twee met verschillende onderdelen zouden rijden. Wat denk jij dat het daarvan waar is, Ronald?
Nee, ik denk niet dat het zo expliciet is. Ik denk namelijk dat het meer gewoon in de ontwikkeling van die auto zit. De auto van dit jaar. Kijk, Ferrari heeft natuurlijk vorig jaar al gezien dat Leclerc het commando gestaag overnam. En daardoor is die auto volgens mij ook meer naar zijn hand gezet. En dat is ook funest gebleken voor Vettel. Want wat heeft Vettel nodig van een Formule 1 auto? Vooral een stabiele achterkant. En wat had de SF1000 niet? Juist, een stabiele achterkant. Hij had trouwens ook dit jaar niet echt voor Red Bull moeten rijden. Want die auto was ook heel instabiel aan de achterkant. Maar goed, kijk, dat verklaart ook wel weer een beetje de foutenlast van Vettel in ieder geval dit jaar. Kijk, want ik denk niet iedereen kijkt alle vrije trainingen. Maar bijna iedere vrije training ging Vettel wel een keer in de ronde. En dat heeft ontegenzeggelijk daarmee te maken. Dus ik weet niet of hij benadeeld is qua onderdelen. Dat geloof ik eerlijk gezegd niet zo. Maar ik denk gewoon dat qua hele ontwikkeling en het ontwerp van de auto, dat Ferrari vol voor Charles Leclerc is gegaan. En dat Vettel daar dit jaar heel veel nadeel van heeft ondervonden.
Wat op zich logisch is. Ik bedoel, dat is de toekomst van een team, Charles Leclerc en Vettel niet. Dat is, dus dan kies je daarvoor. Dan kies je als je het gaat over de invloed die een coureur kan hebben op de ontwikkeling van zijn auto, dan kies je voor die stem. Dat is heel logisch. En dat is dan jammer voor Vettel inderdaad, maar dat is wel de keiharde realiteit. Zoals de realiteit is dat hij volgend jaar bij Aston Martin een kans krijgt en Sergio Perez bijvoorbeeld niet. Dus dat is de Formule 1.
Wat vinden we eigenlijk van de prestaties van Leclerc dit jaar? Hij heeft een paar keer echt wel meer dan maximale uit die Ferrari gehaald, maar aan het einde van het seizoen heeft hij toch ook wel een paar keer wat fouten gemaakt, zoals in de Grand Prix van Sakhir toen met die botsing met Perez.
Philippe. Ja, dat was een onstuimig moment, zullen we maar zeggen. Dat is een beetje enthousiasme dat hij af en toe nog wel een beetje in zich heeft. Maar ja, het is moeilijk te zeggen. Hè. We weten allemaal dat die Ferrari behoorlijk moeilijk te besturen is. Dus dan kan je ook alleen maar Leclerc vergelijken met Vettel. En dan zie je dat hij altijd in de kwalificatie ook 6, 7, 8 plaatsen voor Vettel mag starten. Dus ja, dan is de vraag, is Vettel nu zo slecht bezig of is Leclerc aan een fenomenaal seizoen bezig wat we nooit in resultaten zien?
Het is in dat opzicht wel grappig. Kijk, wat Philippe zegt, en ik deel die mening op zich wel, maar in Nederland wordt er ook voor een deel gewoon heel anders naar gekeken. Hè? Toevallig voor een jaar terugblik sprak ik dan Jan Lammers en dat zijn een beetje de vaste formats ook, waarbij iedere analist ook de negatieve verrassing van het seizoen benoemt. Iemand die zwaar teleurgesteld heeft. En daar benoemde Jan Charles Leclerc. Als in van, we hadden hem in zijn eerste jaar bij Ferrari echt heel hoog ingeschat. Hij kan dat team op sleeptouw nemen. Hij is qua rijderscapaciteit zeg maar vergelijkbaar met Max. En in zijn optiek hebben wij dat dit jaar zowel dat leiderschap als ook op de baan niet altijd gezien. Goed, dat is ook een manier om naar te kijken. Ik weet niet, de waarheid zal misschien heel genuanceerd gezegd ergens in het midden liggen. Maar ja, het is wel duidelijk dat Leclerc hier en daar zeker aan het einde wat steekjes heeft laten vallen. Aan de andere kant, met deze Ferrari naar het podium rijden, is al een wereldprestatie aan zich. Ja.
Wat ik wel een beetje miste bij Leclerc in navolging daarvan, is het heilige vuur. Vorig jaar, als hij een fout maakte, dan hoorde je hem vloeken tieren over die radio, kwaad op zichzelf. Ik moet beter, ik moet beter, ik moet beter pushen. En dat miste ik dit seizoen wel een beetje bij hem. Ik heb hem eigenlijk misschien 1 of 2 keer dit jaar kwaad op zichzelf horen zijn. En bij hem heb je het ook een soort van berusting, had ik het idee van, oké, dit gaat ook gewoon niet worden dit seizoen. Het is overleven, volgend jaar beter en hopelijk 2022.
Dus het heilige vuur had hij wel in Sakhir. Maar ja, dat ging niet helemaal goed.
Dat ging niet helemaal goed, nee, precies. Over Sakhir en vuur gesproken, maar goed.
Nee, het was een week voor, gelukkig.
Ja, maar Sakhir is de plaatsnaam, toch?
Ja, zo was het niet bedoeld.
Sorry, Romain. Maar dat miste ik een beetje. Bij hem heb ik ook het idee dat hij zich bewust was van het feit dat het hem gewoon dit jaar niet ging worden met die auto. En daar toch wat minder.
Nee, maar dan wordt hij toch nog 8e in de stand. Een punt voor Lando Norris, die met een betere McLaren reed. Dus dan ja, zou ik toch niet te kritisch zijn.
Nee.
Want ja, dus was die Ferrari echt niet. Dus.
Nee, en dat brengt ook eigenlijk ons bij de hamvraag. En denk ik ook een vraag die wij niet kunnen oplossen. Hoe komen ze hier in hemelsnaam weer bovenop? Want kijk, die nieuwe motor, daar wordt wel heel hoopgevend over gesproken. Maar dat heb ik bij Ferrari, ook bij Red Bull met Helmut Marko. Die zou in dat opzicht ook prima bij Ferrari kunnen werken. Maar dat heb ik bij Ferrari heel vaak gehoord. Van oké, dit kan hem wel eens worden. Dus ik moet dat nog maar zien of die nieuwe motor een wereld van verschil gaat maken. Ik hoop het wel, want de Formule 1 heeft ook een sterke Ferrari nodig. Maar ik denk nog steeds dat de bezem door die hele structuur heen moet. En begin dit jaar, nog voordat het in Spielberg begon, werd er een persbericht verstuurd waarin gezegd werd, oké, wij hebben de technische afdeling hebben we anders ingedeeld. Maar als je onderaan de streep gaat kijken, was het heel onduidelijk wat er überhaupt veranderd is. Kijk, zo bleef Mattia Binotto in zijn huidige rol ook eigenlijk overal en nergens bij betrokken. Ja, in mijn optiek kun je dan wel met een nieuwe motor komen, maar als ze dat niet rigoureus anders doen en misschien ook, het klinkt misschien wat populistisch, maar iets minder op de Italianen gaan rusten. Ja, dan weet ik niet of het heel snel goed komt met de Scuderia.
Ja, die complete herstructurering, die moet ook wel komen. Hè? Want ik denk dat Ferrari van alle teams waarschijnlijk het meeste met die budgetcap te maken gaat krijgen. Want in het verleden hebben ze hun problemen altijd opgelost door gewoon meer geld tegenaan te gooien. Of het nu de motor is of de aerodynamica, of wat dan ook. Proberen James Allison te pakken, ze proberen dit te pakken. Ze pakken Alonso. Dus ze hebben er altijd heel veel geld tegenaan gegooid. En dat zal nu anders moeten. Dus ze zullen nog een keer, ja, zullen nog een jaar de kans hebben om alles op 2022 te zetten.
Maar dat is wel een cruciaal punt, hè? Een cruciaal punt wat Philippe hier aanstipt. Omdat met die budgetcap, die onderliggende structuur, wordt nog vele, vele, vele malen belangrijker. Kijk, en in positieve zin kan je dan McLaren, waar we later wel over komen te spreken, maar kun je eruit pakken. Die hebben net op tijd die hele structuur staan. Daar plukken ze nu al vruchten van, maar onder dat nieuwe reglement wordt dat nog veel belangrijker. En Ferrari is exact het tegenovergestelde. En die gaan dan denk ik, als ze niet heel snel en ook heel rigoureus ingrijpen, dan gaan die verschrikkelijk veel pijn lijden onder die nieuwe regels.
En tot dat ben ik wel benieuwd naar wie de nieuwe CEO van Ferrari wordt. Louis Camilleri die is daar nu net vertrokken. Dus het is denk ik ook wel heel erg goed om daar eens te kijken. Wie gaan ze daar neerzetten en wat gaat hij doen met die hele organisatie? Niet alleen dus het Formule 1 team, maar binnen als onderdeel van het Ferrari concern.
Ben Stefano Domenicali net iets te vroeg naar de Formule 1 gegaan?
Ja.
Of zou die toch nog een keer van gedachten veranderen?
Ja, ik hoorde dat de Monza Melo er weer zich er tegenaan wil bemoeien. Maar ja, die is ook al redelijk op leeftijd, heb ik het idee.
Ik denk dat het met andere woorden nog wel even kan duren voordat we Ferrari weer aan de voorkant van het veld kunnen verwachten. En ik denk dat we hier ook mee aan het einde zijn gekomen van deze podcast, van dit eerste deel van onze jaarterugblik. Binnenkort komt de tweede deel online, waarin we het dus gaan hebben over Mercedes, Red Bull, McLaren, Racing Point en Renault. Wil je die niet missen, abonneer je dan op de GPWD podcast in je favoriete podcast app. Ronald, Mike en Philippe, bedankt voor jullie bijdrage aan het eerste deel van onze terugblik. Mijn naam is Erwin Jeggi, bedankt voor het luisteren en tot de volgende GPWD podcast.